Dan komen we bij de rondvraag, punt 9. Die staan in IBOPS. Wie van de heren... Oh, de heer Brunnen.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag aan u en aan de commissieleden willen vragen... Of we met betrekking tot onze vraag, hè, waarom het stemlokaal van het Fuske niet werd gebruikt bij de verkiezingen, of we die ook mogen vragen aan de voorzitter wat betreft Broekum. Dus waarom werd niet gebruik gemaakt van het stembureau De Beemden?
Dus even een aanpassing van de vraag. Er zijn vragen ingediend door AB, VSP, PGP en CDA. Wie van de heren mag ik als eerst? De eerste burgemeester.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik ga graag in op de vragen met betrekking tot de verkiezingen, want die liggen nog redelijk vers in het geheugen. De vraag van de heer Brunen namens het CDA, waarom een stemlokaal bij de verkiezingen niet meer ondergebracht is in het Fuske, maar in aparte cabines daarnaast. We beginnen even bij het Fuske. Op het moment dat wij gebruik wensen te maken van een locatie die geschikt is en voldoet aan de wettelijke eisen om in te kunnen richten als een stemlocatie, heb je de medewerking van de eigenaar nodig en of de exploitant. De gemeente is in deze geen partij, we zijn geen eigenaar, we zijn geen exploitant en hebben dus ook geen enkele zeggenschap over het al dan niet gebruiken van deze locatie. Wat wij doen bij het plannen van verkiezingen en de daarvoor geschikte stembureaus, dan gaan wij de wettelijke lijstjes volgen wat wel en niet voldoet. En dan benaderen we de betreffende eigenaar, CQ-exploitant. Dat is ook bij het Fuske gebruikt. Maar op het moment dat er, laten we zeggen, weinig of te weinig medewerking wordt verleend om dit ook mogelijk te maken en in te richten op die locatie, dan, en het duurt allemaal te lang en het, laten we zeggen, het gaat niet echt voortvarend en van harte, dan hak ik een knoop door en zeg ik, kunnen we niet opwachten, want voor hetzelfde geld gaat het op het laatste moment niet door en dan verliezen wij een belangrijke stemlocatie, in ieder geval voor de Kernberg. We hebben ook naar alternatieven gekeken. Dat zou betekenen, nou, zou je bijvoorbeeld bij Groenrijk een stembureau kunnen inrichten. Dan moet je de weg oversteken, dus daar hebben we maar van afgezien. We hebben ook overwogen, dan maar geen stemlocatie in Berg. Dat was ook een optie, daar hebben we ook niet voor gekozen. Vandaar dat we hebben gekozen voor de Port Cabin, net zoals in de Koningswinkelstraat. Om iedereen in de gelegenheid te stellen op een redelijke afstand tot het stembureau toch een stem te kunnen uitbrengen. Daarnaast heb je natuurlijk nog de opties van de volmachtstemmen. Dus wat dat betreft is iedereen in de gelegenheid om zijn stem fysiek uit te brengen. De stemlocatie Beemden, en daar heb ik volgens mij bij de gemeenteraadsverkiezingen ook al ooit antwoord op gegeven. De Beemden voldoet niet aan de wet, is onvoldoende toegankelijk als stembureau. Punt.
Ja, Mozek.
We hebben ook nog een parochiezaal in Broekum. Was die ook niet geschikt?
Ja, dan moet je niet aan mij vragen. Wij hebben reguliere stemlokalen en we gaan niet elke keer kijken waar het eventueel zou kunnen. Ik ga ervan uit dat de ambtenaar die aangewezen is om de verkiezingen voor te bereiden, die doen dat nauwgezet. Die volgen de regels die daarvoor gelden. En op het moment dat er een behoefte is om een alternatieve locatie, dan gaat men op zoek. En als het niet mogelijk is, ja, dan wordt het een Port Cabin.
De parochiezaal was het mogelijk.
Ja, maar...
Het kost een hele hoop geld.
Ik hoor wat u zegt. Die is niet bij mij voorbij gekomen. En als hij voorbij was gekomen, dan had hij voldaan. Als dat een alternatief was voor de Beemden. Dus het, nogmaals, ik vertrouw volledig op onze ambtenaren die dit zorgvuldig voorbereiden.
De heer Boene.
Ja, even kort, ik wil me even aansluiten bij de heer Melozic wat betreft dat ik veel reacties in Broekum kreeg. Potverdomme, dat kost dus weer veel geld als gemeente. Terwijl we altijd in de Beemden hebben gestumpt. Dus dat wilde ik u wel nog even meegeven.
Ja, u mag dat meegeven, maar wij dienen te voldoen aan de wettelijke eisen als het gaat om toegankelijkheid, et cetera. En dat mensen het liefst willen dat we het stembiljet thuis komen ophalen, dat begrijp ik ook. Maar mensen die echt willen stemmen, worden echt op hun wensen, op hun wenken bediend. En iedereen wordt in de gelegenheid gesteld. En ook een locatie, want u weet dat, laten we zeggen, er zijn wat veranderingen rondom verkiezingen doorgevoerd. Ook als het gaat om het tellen van de stemmen. Dat is niet allemaal op dezelfde dag. Daar wordt een andere procedure nu voor gevolgd. Ja, de wereld verandert en sommige locaties voldoen opeens niet meer. En dan heeft het te maken, bij wijze van spreken, nog met het aantal lumen die de verlichting geeft. En alles moet gecontroleerd worden. U weet, we zijn een redelijk bureaucratisch gedreven landje. Dus als de stoeptegel niet recht genoeg ligt, wordt het afgekeurd.
Ja, Pluimer, had u nog een dringende vraag?
Nee, ik heb geen dringende vraag, maar wel een opmerking met betrekking tot de cabins. Ik heb dus gehoord van mensen die daar in het stembureau zaten, dat zij het stemmen daar voortreffelijk vonden gaan, maar dat het volstrekt ongeschikt is als tellokaal. Want nu zitten mensen dus op de grond, zitten ze dus te werken. En er zitten ook nog wat ouderen bij en men heeft dat als zeer onplezierig ervaren.
Heel welkom.
Ja, ik wil toch mijn fractiegenoot even steunen. Want ik begrijp dat de portefeuillehouder nu niet antwoord kan geven op de vraag of de parochiezaal, die misschien een goedkopere optie was, geïnventariseerd is als als mogelijke stemlocatie en al dan niet afgewezen is. Misschien kunnen we die informatie wel, kan die aan het verslag worden toegevoegd. Omdat ik toch ook van de overkant van het CDA over de kosten en dergelijke. Als het zo is, als die parochiezaal bekeken is en hij is afgekeurd, ja, dan is het toch voor iedereen duidelijk. Als dat zo is, dan kan dat toch aan het verslag worden toegevoegd. Het is een voorstel.
Kan dat aan het verslag worden toegevoegd? Mag ik een van de heren, de heer Wit?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga even van boven naar beneden de vragen beantwoorden die gesteld zijn. Ik begin bij algemeen belang. Nou goed, er staat als eerste is het volgens mij geen vraag die gesteld wordt, maar meer aandacht gevraagd wordt, of eigenlijk het verzoek om bij de komende editie van de Amsterdam Gold Race langs de Meesweg en de Lange Akker goed op te letten dat vrachtwagenverkeer en auto's op dermate manier geparkeerd zijn dat ze niet voor een gevaarlijke situatie zorgen. Ik zal dit bespreekbaar stellen binnen het ambtelijk apparaat om daar een oogje in het zeil te houden. Dan een vraag ook van de AB ten aanzien van het postkantoor Valkenburg Centrum. Ja, goed, u bent te oren gekomen dat het centrum Valkenburg geen postkantoor meer heeft. En dat het met name bij het sturen van aangetekende brieven een probleem is. Ja, ik kijk meneer Germain al meteen aan. Hij is waarschijnlijk de expert op dit gebied. Misschien moet u aan deze kant komen staan wellicht voor de beantwoording. Is dat bekend bij de wethouder? Ja, vanmorgen vroeg door deze brief was het mij bekend. Ik heb ook de stoute schoenen aangedaan en ik heb eens gebeld naar de Krawei. Of zij aangetekende brieven deden versturen. Nou, het antwoord was uiteraard nee. Want dan ik denk ik, de vraag klopt ook nog. Dus hulde daarvoor. Maar in ieder geval heb ik verder gekeken en tot voor kort was wel een postkantoor op de Kremerstraat. Maar die is sinds kort ook ontmanteld, dus daar kunt men niet meer terecht voor een aangetekende brief. Dus het is zo in Valkenburg centrum, met uitzondering van Berg, kun je geen aangetekende brieven meer sturen. Ja, wat is er voor nodig om deze service weer naar het centrum van Valkenburg te halen? Ja, ik heb misschien een heel rare antwoord, maar goed dat bezoekers en inwoners van Valkenburg meer gebruik maken van aangetekende brieven. Want dat is dus ook de reden waarom men dat niet meer aanbiedt. Omdat je daar van alles voor moet realiseren om ook aangetekende brieven te kunnen versturen. En daardoor heeft men vanuit financieel en economisch oogpunt kun je dat niet meer doen bij de ophaalpunten. Ja, is de gemeente dan een zaal om die service naar weer terug te halen? Ja, nou mijn inziens is dat niet. Ik denk dat dit een vorm van marktwerking in deze is. En nogmaals, als er bijna geen gebruik meer wordt gemaakt van de dienst, dan is het logischerwijs dat er steeds meer punten zijn waarbij je dat kunt doen. Dan staat er bij de VSP nog een vraag open als het gaat over de evaluatie kerstmarkt 2022. Wij gaan in de commissievergadering, de eerstvolgende commissievergadering, en volgens mij is die in mei, volgens mij zelfs nog op mijn verjaardag, dus schrijf het allemaal even op. Daar zal de evaluatie plaatsvinden van de kerstmarkt 2022. En ik wil u wel al meegeven, alvorens richting mij, dat we daar met elkaar een goede discussie dienen te voeren. Daar het contract afloopt in 2023. En dan gaat het dus om de kerstmarktexploitatie die de gemeente voor rekening heeft in 2023 afloopt. En wij voor een keuze staan of we dat aan de marktpartij gaan overlaten, of dat we als gemeente dit gaan continueren. Dus dat is de discussie die wij ook zullen gaan voeren tijdens de commissievergadering in mei. Dus ik geef er alvast mee, dan kunt u zich daar al op voorbereiden. Dan de vraag van de PGP. Dat gaat over de visie vrije tijdseconomie. Wanneer kan de Raad de uitwerkingen van de draagkrachtanalyse ontvangen? Ja, dat is in diezelfde commissievergadering in mei. Ik kan u melden dat er de 760 enquêtes zijn ingevuld, waaruit naar analyse blijkt dat we er 450 van kunnen gebruiken. En die 450 compleet ingevulde enquêtes kunnen we dus ook een draagkrachtanalyse uitvoeren per kern. Dus er zijn genoeg per kern genoeg enquêtes ingevuld om die draagkrachtanalyse uit te voeren. En wat mij betreft kunnen we dan ook tijdens die terugkoppeling in mei ook alvast de eerste signalen of de eerste ophalen van de expertgroepen ook daarin in meenemen. De groepsleiders van de zeven groepen, de zeven V's, verblijf, vermaak, etc. Die zijn al bij elkaar geweest om te kijken op welke wijze dat ze vorm gaan geven aan die discussiepanels. En die discussiepanels met experts, die zijn samengesteld door experts vanuit het vakgebied, aangevuld, of in ieder geval aangevuld, lijkt of we het hebben aangevuld, maar ook minimaal de helft van deze experts die in die groepen zitten, komen uit Valkenburg zelf. Dus als het gaat over vermaak, dan nemen we een aantal partijen in Valkenburg mee die op het gebied van vermaak een business hebben in Valkenburg. En het geldt net zo goed bij verblijf en voedsel, et cetera.
De heer Zema.
Voorzitter, bedankt. De PGP vraagt naar aanleiding van de visie vrije tijdseconomie naar openbaarmaking van de groep experts met kennis en ervaring op het gebied van toerisme en recreatie. Wij steunen dit voorstel, maar vragen ons echter wel af waarom deze groep wel bekend mag worden, terwijl in de commissie fysiek domein de kopgroep niet bekend gemaakt mag worden. Wat is hier het verschil?
De wethouder.
Ja goed, ik zal even kijken of we deze namen beschikbaar kunnen stellen. Ik zie niet in waarom dat we het niet zullen openbaren. Dus ik ga even terug. Ik hoop dat ik van u even terug mag gaan. En dan als men vindt dat we dit kunnen openbaren, dan zal ik het toevoegen in verslag.
Mevrouw Baai.
Ja, dank u voorzitter. Ja, wethouder, dit was eigenlijk een vraag aan onze fractie, dus ik wil er best even op reageren. Ik vind het heel scherp van u. Ik moet zeggen, de vragen zijn door verschillende mensen opgesteld. Dus die hebben hier niet over overlegd over die bekendmaking. Ik neem het mee binnen onze eigen steunfractie. Ik vind het een terecht punt.
Wethouder.
Dan ga ik even verder met de beantwoording van de vragen. Even kijken, want ik kan me toch nog even de laatste vraag gaan over die verschillende scenario's. Nou goed, wat ik daarmee wil aangeven, dat ik in iedere commissie, dat heb ik ook eerder al toegezegd. Nu hadden jullie al een aantal vragen opgesteld, waardoor ik het punt nu kon bespreken. Maar en u informatie kon vergeven. Maar iedere economische domeinvergadering staat de visievrije tijdseconomie als agendapunt, als bespreekpunt op de agenda. En ik heb u al aangegeven wat de volgende commissie voor een inhoud heeft. Dus dat is die draagkrachtanalyse en een terugkoppeling van de expertgroeps die plaatsvinden. En dan bent u in alle gelegenheid om daar ook uw eigen input en uw eigen mening daarin in mee te nemen. Dan ga ik naar de vraag over diversificatie.
Mevrouw Baai.
Ja, dank u voorzitter. Dank u wel voor deze antwoorden. We zijn inderdaad heel blij dat u in de volgende commissie komt. Er zijn alleen gewoon heel weinig commissies geweest, economisch domein. Dus vandaar dat onze vragen steeds zo'n beetje opstapelen, zeg maar. Dus we zijn heel, heel blij om te horen dat de volgende commissie doorgaat. En misschien kan de griffier namens de commissie iets voor een taartje of zo zorgen voor die verjaardag.
De wethouder kan ook fly meebrengen.
Ja. Ja, goed, volgens mij is de commissie vorige keer doorgegaan en volgens mij zitten we vandaag ook bij de commissie Economisch Domein. Maar goed, ik zal mijn voorkeur voor het taartje wel doorgeven voor de 31e mei. Ja. Dan nog de volgende vraag van de PGP over de diversificatie van de economische activiteiten. De vraag is eigenlijk gesteld, in het coalitieakkoord staat een stukje passage over die mono-economie. En daarvan is te kijken of er een structuurversterking in de economie van Valkenburg kunnen plaatsvinden. Zodat we niet alleen op die monocultuur van toerisme sturen. Nou goed, wanneer kan ik aangeven wanneer dat onderwerp opgepakt op welke termijn? Nou goed, een coalitieakkoord is natuurlijk voor 4 jaar uiteraard. Dus dat wil niet meteen zeggen dat we alles in het eerste jaar oppakken. Dat gezegd hebbende, zijn er op dit moment een aantal projecten, heb ik ook aangegeven, staat ook in die vraagstelling, dat we op elk moment dat er economie ter sprake komt, dat we kijken op welke manier we ook die versterking kunnen krijgen. Dus niet alleen op die monocultuur. Ik heb parcours al genoemd, de invulling. Ik heb u Verta genoemd en ik kan u daar nog een derde bij geven. Dus dat we op dit moment meedoen aan Heuveland breed aan een agrarische scan om die vitaliteit te toetsen van onze agrarische sector. Om uiteraard te zorgen dragen dat we ook zoveel mogelijk die agrarische sector kunnen behouden voor onze omgeving. Maar goed, we hebben inmiddels verschillende stikstofproblematieken, maar dat zijn allemaal elementen die meegenomen worden in die agrarische scan, want ook de agrarische sector is economie in deze. Dan is denk ik de vraag die er ligt van wanneer gaat u, als het gaat over die structuurversterking in bredere zin, en wanneer pakt u dat op? Nou goed, er zijn wel middelen ter beschikking om dat op te pakken, maar heeft op dit moment geen prioriteit. Omdat we zitten met die visie vrije tijdseconomie en straks ook nog eens een keer logies- en accommodatiebeleid en natuurlijk het evenementenbeleid. Heeft dit een lagere prioriteit dan deze drie. En we zijn een kleine organisatie, dat weet u. En we hebben op dit moment ook te maken met een langdurig zieke werknemer. Dus dit zorgt ervoor dat we dit op een langere termijn zetten. Maar u staat vrij om de vraag straks weer te stellen als we zover zijn met de visievrije tijd, economie en het evenementenbeleid. Dan heb ik nog een vraag van het CDA en het gaat over de kerkenvisie. Nou, kerkenvisie valt niet in mijn portefeuille, maar in de portefeuille van wethouder Weerts. Maar ik heb toch even naar het antwoord gevraagd. Zoals ik heb begrepen is vorige zomer overleg geweest met de kerkbesturen. En daar is eigenlijk de vraag neergelegd hoe willen jullie eigenlijk omgaan met het vastgoed, zeker misschien mogelijke herbestemming van alle eigendommen die ze hebben. En op basis van die gedachtegoed ligt er een subsidie klaar om dan verder vorm te geven aan die kerkenvisie. Dus de bal ligt eigenlijk op dit moment bij de kerkbesturen en die hebben op tot heden daar nog geen antwoord op gegeven.
Ja, Bonen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik was in de veronderstelling dat het bij u lag, maar ik heb hem ook gevraagd in de commissie Economische Domein, omdat er natuurlijk ook heel veel kansen liggen in de relatie tussen de kerkenvisie en de visievrije tijdseconomie, eventueel met cultuur, kunst. En ik dacht, dat is natuurlijk geweldig. Er komt over een tijdje een nieuwe kapelaan in Broekenberg en Houtem. Dus als alles gesetteld is binnen die kerk, is het misschien ook interessant om ook die kerkenvisie te betrekken bij de visie vrije tijdseconomie. Daar is hij ook deels voor bedoeld, dacht ik. Dank u wel.
Ja, wat?
Ja, volgens mij was het een denkrichting die ik meekrijg en geen specifieke vraag daarin. Ja, dan denk ik dat ik alle vragen heb beantwoord en dan is denk ik nog één vraag open voor de burgemeester. Dank u wel.
Dan mag ik voor de resterende vragen de burgemeester. Mevrouw Baai.
Ja, de wethouder is er maar al weg, maar dat maakt niet uit. Dank u, voorzitter. Nee, ik wil nog even wat opmerken. Ik krijg namelijk allemaal appjes binnen over die namen en zo, waar net de VSP over begon. Wij hoeven geen letterlijk namen te horen, maar wij wilden inderdaad weten wie zijn daarin vertegenwoordigd. En dat heeft de wethouder uitgelegd met de 7 V's. Dus wat ons betreft is het voor voldoende beantwoord. En we kijken uit naar de discussie in mei.
Meester.
Ja, voorzitter, er staat nog één vraag open. Dat is de vraag van de VSP, openstelling, procedure, aanwijzing, lokale publieke media-instelling. Dat de termijn daarvoor die is gesloten. Er hebben zich bij het commissariaat van de media hebben zich 2 partijen aangebeld. Dat betekent de volgende stap is dat er een advies zal worden gevraagd van de gemeenteraad. Ik zal erop toezien dat er een nota wordt voorbereid die dan vervolgens wordt besproken met de raad. En dan kan de raad advies uitbrengen naar het commissariaat van de media. Die gaan over de licentieverstrekking. En die procedure wordt ingezet en die zal in de volgende cyclus zal die zijn beslag krijgen. Ja, dankjewel.